Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Belegger, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Wim.
En in deze aflevering hebben we het over de precieze werking van ETF's.
Ja, en daarvoor hebben we een gast, Jolien Brouwer. En ze werkt bij een uitgever van ETF's.
Ja, en wij laten al onze vragen op haar los. Bijvoorbeeld, kan een ETF overgewaardeerd zijn?
Ja, en wat is het verschil tussen een fysieke en een synthetische ETF?
En kun je als uitgever oneindig veel ETF's maken?
En we hebben nog een video gemaakt die aansluit bij een ETF die we gaan uitleggen.
Nou,
we
gaan maar gauw beginnen. Ja, en we weten al heel veel over ETF's natuurlijk. Maar als mensen mij intelligente vragen stellen over hoe dat nou precies werkt en hoe dat nou tot stand komt en wat er allemaal achter schuil gaat, hoe dat nou kan, een ETF, dan sta ik toch altijd nog met mijn mond vol tanden. Dus daar gaan we het over hebben. Wat is de exacte werking van ETF's? En daarvoor hebben we het gast Jolien Brouwer.
Ja.
Welkom.
Dank. Hartstikke leuk om hier te zijn.
Je werkt bij Invesco.
Mm-hmm.
En dan moet je even denken uitleggen wat dat is. Ik weet dat het een Amerikaans beursgenoteerd bedrijf is.
Ja, wij zijn een vermogensbeheerder. Wij doen eigenlijk alles van actieve fondsen naar vastgoed. En wij zijn de 4 na grootste ETF-leverancier ter wereld.
Leverancier, ik ken de term uitgever, dat hoor ik
ja,
vaak.
Ja, dat is hetzelfde.
iShares, Vanguard, jullie doen eigenlijk ongeveer hetzelfde als...
Ja. Dus dat zijn de partijen die boven ons staan.
Boven jullie?
Ja, dus je hebt zeg maar de grotere partijen. Dus iShares, Vanguard en State Street. En wij zijn de 4de. Ja. Met Invesco.
Ja, dus zij zijn groter, maar het zijn nog wel concurrenten.
Ja, ze zijn zeker concurrenten. Ja.
Oké. En wat doe je dan precies? Maak jij de ETF's of wat is jouw rol bij Invesco?
Nee, ik ben zelf verantwoordelijk voor de sales in de Benelux. Dus ik doe de verkopen van de ETF's aan de grootbanken, de vermogensbeheerders, de institutionele partijen in de Benelux. Ja. We hebben inderdaad teams die voor ons de producten maken en die zitten in Engeland.
Oké. Ja. En hiervoor werkt je bij Van Eck, dus je hebt eigenlijk echt wel het hele landschap in kaart, neem ik aan. En we hadden het van tevoren even kort over Paul Wicht, die hier een tijdje terug te gast was. En hij had het over market makers.
Ja, de flash traders,
De flash traders, flow traders. En jij zei zonder mensen als Paul Wicht en market makers zouden wij helemaal niet bestaan.
Nee, kijk, als ETF-uitgever hebben wij market makers nodig om voor ons de ETF's te verkopen en de markt te garanderen. En daar gaan wij ook verder op in hoe dat dan precies werkt. Ik vind het alleen echt heel goed om, als je naar deze aflevering luistert, ook zijn aflevering te luisteren. Omdat hij iets verder ook ingaat op een aantal processen die ik ook ga benoemen. Dus vandaar dat ik het ook graag even benoem dat zijn podcast ook heel goed is om even te luisteren. En dat was volgens mij aflevering 99.
Ja, klopt.
Ja.
Dus zeker als je dit interessant vindt, de inner workings van een ETF, ga die ook luisteren.
Ja.
Nou, voor deze aflevering stuurde jij mij een prospectus door. Zo'n basisprospectus, 150 pagina's. Mm-hmm. Die heb ik doorgelezen. En ik ben eigenlijk een beetje tot de conclusie gekomen dat een ETF eigenlijk een extreem technologisch product is.
Mm-hmm.
Het is eigenlijk waarom wij als particulier dit product kunnen gebruiken, is eigenlijk omdat er technologisch, eigenlijk aan de achterkant, dus de backend, zo technologisch in elkaar zit en zo vernuftig eigenlijk, dat wij dat dus heel goedkoop als retailbeleggers kunnen gebruiken.
Ja, en heel liquide, dat is misschien wel het belangrijkste.
Ja, en dat merk je eigenlijk helemaal, dat weet eigenlijk helemaal niemand.
Nee.
En toen ik dat aan het lezen was, toen viel eigenlijk inderdaad alle puzzelstukjes in elkaar met de aflevering met Paul. Hoe dat nou exact werkt.
Ja.
En ik denk dat het heel goed is dat we nu even daarin gaan duiken over hoe werkt dat nou? Want iedereen heeft het product. En het is toch wel goed om een klein beetje te weten wat je nou bezit en hoe dat nou werkt. Voor mij was een hele interessante om eigenlijk gelijk mee te beginnen. Hoe wordt nou de waardebepaling gedaan van een ETF?
Ja.
Dat is denk ik wel de meest gestelde vraag ook.
Doe je de waardebepaling of de koers?
Ja,
of,
hoe komt de koers tot stand? Hoe wordt de waarde bepaald? Kan er een onderwaardering en een overwaardering in zitten?
Oeh, er zijn een hele hoop vragen in één keer. Ik ga eerst even een stapje terugnemen. Ik denk dat het belangrijk is om te weten ook wat de relatie is tussen een index en een ETF. Want uiteindelijk volgt een ETF een index. Een index wordt bepaald door een indexleverancier. Dat is vaak een partij zoals Morningstar of de S&P 500, Dow Jones. Het zijn allemaal indexleveranciers. Zij verkopen de licentie voor een index aan een ETF-uitgever. Wij zijn dus niet degene die bepalen, dus de ETF-uitgevers zijn niet degene die bepalen wat er in een ETF komt. Dat is je doet dat in samenwerking vaak. Maar het is uiteindelijk de indexleverancier die dat voor ons doet. Dus wat bepaalt nou de waarde van de onderliggende ETF? Het is eigenlijk gewoon de aandelen die in een index zitten. Er zal wel een klein beetje een afwijking zijn. Daar weet ik dat we daar straks ook nog over gaan hebben. Dus ik ga er nu niet over beginnen. Er zit altijd wel een kleine afwijking bij. Maar het is het doel van een ETF om zo dicht mogelijk bij de waarde van de index te blijven.
Eigenlijk letterlijk de benchmark.
De benchmark, ja.
Maar bedoel je dan de waarde dus van de aandelen die in die index zitten?
Ja.
Het gemiddelde? Daarvan,
nee, er wordt gewoon gekeken naar wat zijn de wegingen van van de onderliggende aandelen. Dat kan market cap weight zijn, equal weight kan het zijn. Je kan ook ESG weighted hebben of noem het wat en je hebt er een waardering bij. Bij het begin van een index wordt gezegd, dit is de huidige wegingen, dit is de huidige waarde ervan. Wij gaan hier een verdeelsleutel maken en gaan ervoor zorgen dat het startpunt 100 is. Dus dan heb je een bepaalde verdeelsleutel en dan begin je op een startpunt 100. En dan gaat die omhoog en dan gaat die omlaag. En dan zie je een beetje hoe de koers beweegt. Dus je ziet vaak dat bij indexen het in percentages of in punten wordt uitgedrukt wat de waarde van een index is.
Ja.
Als je een ETF daarop maakt, dan volg je eigenlijk een beetje dezelfde methodiek. Je zegt, ik begin met, €10. En €10 staat gelijk aan de waarde van de index op dat niveau.
Dus €10 is 100 punten bijvoorbeeld.
Theoretisch zou dat kunnen. Het zal natuurlijk wel altijd iets afwijken, omdat er kosten zijn bij een ETF die je dus niet meer hebt bij een index. Maar goed, dat volgt gewoon elkaar.
Ja.
Dus dat is wat een
En die regels die dus worden door de indexmaker bepaald.
Mm-hmm.
En als ETF-uitgever neem je dat eigenlijk gewoon letterlijk over. Daar kan je dus niet in. Dus als zij bepalen, we gaan 4 keer per jaar herbalanceren. Ja. Dan moeten jullie dat als ETF-uitgever dat dus ook doen.
Nou, het is iets genuanceerder dan dat. Je hebt natuurlijk hele grote indices. De MSCI World bijvoorbeeld. Nou, daar heb je als uitgever niet zo heel veel over te zeggen. Over wat erin gebeurt en wat er niet in gebeurt. Maar je hebt natuurlijk ook heel veel indices die je vanuit een bepaald idee of bepaald gedachtegoed maakt. Bijvoorbeeld een heel specifiek thema.
Ja.
Of bepaalde uitsluitingen die je wil doen. En dan ga je in samenwerking met een indexleverancier op zoek naar de beste oplossing. Je bent natuurlijk ook gebonden aan een aantal regels. Usage regels bijvoorbeeld.
Ja.
En dan ga je ook aan de hand daarvan bepalen van indexleverancier, wat kan je voor ons doen? Welke regels zijn daaraan verbonden?
Ja, want die usage regels, dat is heel specifiek voor Europa, toch? Om je ETF toegankelijk te maken voor Europa.
Ja. Nou, het is om beleggingsproducten toegankelijk te maken voor Europa.
Ja, ja.
Voor Europese beleggers.
Zit een ETF altijd op zo'n index? Want de AEX bijvoorbeeld kennen we allemaal. De S&P 500 zijn van die bekende indexen. Mm-hmm. Of indices.
Indices, ja.
Indices. maar ik weet ook dat er een obesitas ETF is. Mm-hmm. Is daar dan ook dus een index voor?
Die worden dan specifiek gemaakt.
Voor de ETF?
Ja, voor de ETF.
Okay,
ja. Maar je hebt ook actieve ETF's. En die gaan wel gebaseerd op regels bepalen wat de onderliggende holdings zijn. Maar dat kan je bijvoorbeeld ook met AI doen. Dus dan zeg je, je hebt een team van researchers of een AI-team die gewoon gaan bepalen van aan de hand van deze parameters moet er een holding in deze ETF
dus
worden
op. Gebaseerd op een index die je afneemt.
Ja.
Maar als je bijvoorbeeld de Euronext neemt, dat is de uitgever van de AEX. Ja. Die hebben de AEX bepaald. Dat is dan ook automatisch. Dus als je dus een ETF op de AEX wil nemen, dan neem je dus de index af van Euronext.
Ja.
Zeg ik dat goed?
Ja.
Dus Euronext is dan zowel een uitgever van de beurs als een indexmaker.
Ja.
Maar bijvoorbeeld de MSCI, die is wel vooral bekend als de All World.
Ja.
Die is dan ook een uitgever van een index, maar dat is niet een beurs.
Nee.
Ja, dus het kan zijn dat heel veel dat partijen verschillende rollen hebben.
Ja,
En Morningstar is bijvoorbeeld ook een uitgever van de index, maar ook een researchbureau.
Ja, Nasdaq is ook een voorbeeld van een uitgever en waar je dus ook een beurs hebt.
Ja, oké. Dus eigenlijk, je kan eigenlijk zelf bepalen of je een index uitgeeft.
Ja.
Je kan dus ook gewoon een bedrijf starten als indexuitgever.
Ja, dat kan.
Maar dan een soort van white label of zo.
Ja, en die bestaan ook zeker.
Ja, want dat vond ik dus ook in die perspectief. Daar stond dus heel op elke ETF die er is, stond ook de uitgever van de...
Van de index.
Ja, dus ik ben al die uitgevers gaan opzoeken. Toen kwam ik in hele... Ja, het leek een beetje obscure bedrijven. Maar dat zijn eigenlijk een beetje gewoon hele back-end bedrijven. Technische bedrijven die alleen maar B2B-producten leveren.
Data verzamelen vaak.
Ja, die gewoon soort van engineers van indexen. En die neem je dan af. Ja. Het is dan eigenlijk zo dat als je...
Waarom doen ze dat dan? Wat verdienen ze daar voor geld aan? Een index maken?
Wij betalen indexlicenties. Dus als wij een index afnemen van een partij, dan betalen wij de rechten om die index te gebruiken.
Dus jullie hebben een vraag naar en zij creëren dat.
Ja.
Oké.
Ja.
Want je kan als uitgever van ETF niet zelf de index maken, zeker.
Die twee, mag niet.
Nee, die moeten gescheiden zijn. Ja, dat is natuurlijk de reden waarom er van die B2B bedrijven zijn, denk ik. Als jij graag een AI of VR ETF wil opstarten. Als uitgever van een ETF, maar je kan geen index maken. Dan moet je natuurlijk naar een partij toe gaan die voor jou die index maakt.
En er zijn ook partijen die dat wel doen, hoor, dat ze onder dezelfde groep vallen. Maar dat zijn dan echt heel specifiek afgeschermde entiteiten. Die mag echt daar niet, daar mag geen invloed in zijn.
Ja.
Want dat is natuurlijk ook de charme van een ETF. Is dat er geen invloed wordt uitgeoefend van de buitenaf over wat er in de ETF komt. Ja. Je hebt met elkaar afgesproken, ik wil een bepaalde benchmark volgen. Of ik wil een bepaalde sector of ontwikkeling of economie volgen. Ja, dan mag je als uitgever niet er even over iemands schouder gaan kijken en zeggen, hey, het komt mij eigenlijk toch niet zo heel goed uit dat jullie deze keuze hebben gemaakt. Dus het draait maar even terug.
Ja, okay, ja,
dus
ja.
Dat kan echt niet. Dus in die samenwerking van het maken van de ETF, dat is een hele nauwe samenwerking. Maar zodra die staat, is dat eigenlijk, geef je het dan als uitgever uit handen wat er dan vervolgens in de ETF komt.
Dat is wel een belangrijk verschil, ik denk, met echt een aandeel van één bedrijf bezitten. Daar kun je naar de aandeelhoudersvergadering en je bemoeien met de koers en de inhoud misschien. Maar voor een ETF heb je natuurlijk geen aandeelhoudersvergadering waar mensen zeggen, dit moet in de ETF en dat moet er niet meer in. Dan gaan we beter presteren.
Ja, nee, niet op dat niveau, nee. Ja. Maar er kan wel vanuit een ETF worden gestemd op aandeelhoudersvergaderingen.
Oké.
Dat is misschien wel een interessante vraag. Want waar baseerden ze dan de keuzes op? Want ze vertegenwoordigen in principe heel veel aandeelhouders.
Ja, dat is een beetje, dat ligt een beetje aan wat voor partij je bent. Als ik even vertel over Invesco, als wij een moeten stemmen en we hebben een groot genoeg belang vanuit onze ETF, dan stemmen wij mee met de actieve aandeelhouders die al vanuit Invesco actief stemmen.
Ja, oké.
Dus dat is een beetje aan de hand van wat voor bedrijf je bent en wat voor beleid je daarop hebt.
Wat mij eigenlijk opviel, dat er twee hele bekende All World zijn, ETF's, en dan de Vanguard en de iShares, maar die zijn allebei gebaseerd op een andere index.
Ja.
En dus ik ben eigenlijk die index een beetje naast elkaar gaan leggen. En ik zie daar best wel grote verschillen in. Mm-hmm. En dus eigenlijk zijn de indexmakers hebben best wel... Het is natuurlijk mensenwerk, maar die hebben best wel veel macht eigenlijk om te bepalen wanneer is een bedrijf nou... Wanneer mag een bedrijf nou überhaupt in een all-world index?
Ja, want bij een S&P 500 heb je natuurlijk de grootste bedrijven. En ook bij de AEX en de 25 grootste van Nederland. Dat zijn echt een soort van regels waar je dan aan houdt. Maar hoe wordt dat voor een wereldindex?
Ja, dat is ook weer aan de hand van wat zij hebben bepaald. Ik denk dat het al heel goed is om hier echt een aflevering over het bouwen van indices over te maken. Mm-hmm. Om daar echt iemand voor uit te nodigen die over indexen kan praten.
Want jullie baseren je alleen op dus de...
Wij baseren ons daarop. En we hebben natuurlijk ook, wij zoeken naar een index waarbij de regels past bij het beleid wat wij willen. En niet alleen wij, hè, want je hebt natuurlijk ook de grote institutionele beleggers die zeggen, wij willen graag een ETF en daar willen we graag deze benchmark voor. Ja, dan gaan wij dus ook iets maken voor die specifieke benchmark.
Ja. Want jullie hebben dus echt maken wel echt een onderscheid, denk ik, voor ETF's voor de particuliere beleggers en de meer echt de grotere beleggers.
Ja, het is hoe je er naar kijkt. Kijk, je kan uiteindelijk gaat het bij ons gewoon om een succesvol product. Dus wij willen zoveel mogelijk van die producten kunnen verkopen. Ja. Dat zoals elk bedrijf dat doet. En bij de ene heb je inderdaad meer het idee van, oké, dit wordt inderdaad een retail georiënteerd product. En bij een andere heb je bijvoorbeeld in één keer gewoon een hele grote institutionele belegger die zegt, ik wil zoveel miljoenen gaan investeren in deze benchmark. Ja, dan heb je iets minder inspraak op de benchmark, omdat ze dan gewoon zeggen, dit is het en dit moeten we hebben. En op retail heb je er gewoon iets meer inspraak in. Want dan denk je, ik denk dat dit belangrijk is voor een retailbelegger en niet dat hij specifiek deze benchmark
vond. En wanneer is dan voor jullie een ETF succesvol?
ja, dat, ook dat ligt heel erg aan ja, hoe lang een ETF bestaat. Hoeveel AUM, dus asset under management, het heeft. Wat het doel is van de ETF. Wat je heel simpelweg wat je eraan verdient.
Ja.
Mm-hmm. Je hebt ook heel veel ETF's waar we eigenlijk verlieslatend zijn. Maar die zijn heel erg groot. Maar die willen we erin houden. Omdat dat een beetje een soort van... Ja, ons lokkertje is.
Ja, oké. Okay, dus elke ETF heeft weer zijn eigen past in het hele business perspectief.
Ja, en we hebben ook heel veel ETF's waarvan de AUM nu nog heel laag is, maar waar wij heel veel potentie in zien.
Ja,
dan denk je, ja, hoe lang ga je die vasthouden? Dan moet je wel een aantal jaar gaan aanbieden voordat je gaat zeggen, is dit succesvol of niet?
Ja, ja inderdaad. Ja. Want om even een dieper in te gaan, je gaf wel heel erg aan dat je track natuurlijk een benchmark.
Mm-hmm.
Maar dat wil niet zeggen dat het altijd één op één is. Er zitten natuurlijk kosten aan een ETF. Volgens mij wordt dat ook een soort van tracking error genoemd. Kan je daar wat over vertellen? Hoe dat?
Ja, ik denk dat het heel belangrijk is om even te bepalen wat het verschil is tussen tracking difference en tracking error. Je hebt de tracking difference is eigenlijk het hoe doet een ETF het ten opzichte van de index. Dus wat is beweging die hij maakt ten opzichte van de index. En de tracking error is de standaard deviatie van die tracking difference. Dus de tracking error is eigenlijk het hoe volatiel is die gedurende het jaar. Dus je kan bijvoorbeeld aan het eind van het jaar heel simpel gezegd zeggen, ik heb helemaal geen tracking difference. Het is gewoon één op één hetzelfde. Zou niet voorkomen, want een ETF heeft altijd een afwijking ten opzichte van de index. Maar goed, laat even voor het sake of argument zeggen, het is nul. Dan kan het natuurlijk zijn dat het gedurende het jaar die tracking difference enorm omhoog en omlaag is gegaan. Want de tracking difference is eigenlijk een momentopname.
Ja.
En de tracking error kijkt eigenlijk naar al die momentopnames, hoe groot het verschil is ten opzichte van de...
Bepaalde periode, wat de hoogste en de laagste is. Natuurlijk eigenlijk de soort van de range.
Je gaat gewoon alle meetpunten af. En dat kan. Je kan dat voor 3 maanden doen, je kan dat voor 6 maanden doen, je kan dat voor jaren doen.
En dat is natuurlijk eigenlijk een hele belangrijke waar hoe ontstaat een tracking error?
Nou, ik denk dat het belangrijker is om te vragen hoe ontstaat een tracking difference.
Okay.
Want de difference is uiteindelijk waar je echt een verklaring op kan hebben. En het makkelijkste is die te verklaren door de expense ratio. Want een ETF heeft kosten, of maakt kosten. De uitgever maakt kosten om voor jou een ETF te maken. Die kosten zitten niet in een benchmark. Dus stel nou dat je een ETF hebt waar alleen die kosten in zitten, bijvoorbeeld 20 basispunten, dan zou je ETF altijd 20 basispunten afwijken van je benchmark.
Ja, logisch.
Maar er zijn een aantal andere aspecten in een tracking difference die wel redelijk te verwaarlozen zijn, omdat die veel kleiner is, want het grootste gedeelte is te verklaren met de kosten.
Mm-hmm.
Je hebt bijvoorbeeld dingen als cash drag. Je hebt altijd een stukje cash in je ETF zitten. Nou, als dan de markt bijvoorbeeld heel hard omhoog gaat, dan gaat de ETF ook omhoog, maar omdat er een stukje cash in zit, dan gaat dat natuurlijk niet zo hard omhoog als de index. Dus dat is het.
Want een index heeft natuurlijk geen cash. Dus die is altijd een soort van 100% belegd.
Dat is iets wat heet cash drag. Je hebt natuurlijk ook de kosten voor het herbalanceren, wat een index niet heeft. Want de index gaat gewoon vanuit, aandeel A vervang ik door aandeel B, klaar.
Ja.
Maar in een ETF moet je ze verkopen. Ja. Je moet er nieuwe aankopen. Dus er zijn ook kosten aan verbonden.
Ja.
Dus dat is die tracking difference.
En heeft dividend ook nog, speelt dat ook nog een rol?
Ja, dat ligt een beetje aan hoe de ETF-leverancier of uitgever omgaat met het ontvangen van de dividend. Wordt het uitgekeerd, dus heb je een distributing variant, dan wordt het als cash opgenomen. Maar je kan ook het tijdelijk beleggen in dezelfde aandelen en dan weer verkopen op het moment dat je het moet gaan uitkeren. Dus er wordt op een andere manier kan je ernaar gaan kijken.
Ja.
Accumulating ETF's zijn over het algemeen gewoon meteen herbeleggen van het dividend.
Ja, oké, maar er zit ook altijd wel een tijdverschil tussen de ex-dividend date, wanneer waar het koers op reageert, en natuurlijk dat je daadwerkelijk de dividend ontvangt. En dat heeft natuurlijk een index niet. Dus dat zou ook een oorzaak kunnen zijn van...
Ja, dat heeft dus met name bij de distributing ETF's een effect.
Ja, omdat er natuurlijk een index heeft natuurlijk die tijdsperiode niet, dat die cash niet nog naar je toe moet komen. Ja.
Maar is zo'n tracking difference vaak verwaarloosbaar? Of is het echt belangrijk om in de gaten te houden als je zelf ETF's hebt?
Nou ja, je moet er vooral naar gaan kijken. Dus op een moment dat de tracking difference heel veel groter is dan de kosten die er worden gemaakt. Want uiteindelijk zijn de kosten nog steeds de grootste impact hebbende factor op een tracking difference.
Mm-hmm.
Als daar ineens 2 keer of 3 keer zoveel tracking difference op zit als de kosten, dan moet je wel even gaan navragen wat er aan de hand is.
Ja.
Ja.
Wat misschien wel leuk is om te weten, is dat de websites zoals een ETF.com en volgens mij ook justETF.com, dat zijn van die verzamelwebsites voor ETF's. Die laten namelijk ook heel mooi zien wat natuurlijk de derde total expense ratio is, maar ook de tracking difference, de kost en de percentages en zo. Die laten dat heel mooi in kaart zien. Dus dan kan je ook ETF's naast elkaar leggen en zien wat het verschil is.
Ja.
Dus als die tracking difference dan groot is, dan kun je zien eigenlijk de ETF die functioneert niet helemaal goed. Daar is iets aan de hand.
Nou, ze moeten er altijd een verklaring voor geven.
Is er wel eens, dat jij weet, is er een voorbeeld van dat zo'n tracking difference heel hoog is opgelopen en wat er dan achteraf aan de hand bleek te zijn?
Ja, er zijn zat redenen waarom dat zo is. Dat kan bijvoorbeeld komen door, je hebt ook zo gewoon mensen die fat fingers hebben en gewoon een verkeerde trade hebben uitgevoerd. Ja. Dat kan voor tijdelijk een hele grote tracking difference zorgen, want dan heb je ineens een hele andere samenstelling van je ETF dan van de index.
Ja.
Maar ze moeten allemaal verklaarbaar zijn. En je zal altijd een heel klein reststukje hebben wat niet te verklaren is. Die is zeker verwaarloosbaar. Maar ik denk dat je ook een beetje het achterhoofd moet houden. Waarom moet je dit weten? Bij het kiezen van een ETF is het zeker iets om even naar te kijken. Maar zeker niet het belangrijkste om naar te gaan kijken. Want je ziet het ook gewoon eigenlijk meteen op. Als je kijkt naar de rendementen, dan zie je vaak het rendement van de index in de grafiek staan en het rendement van de ETF.
Ja.
Je ziet het vaak heel dicht bij elkaar zitten.
Je ziet altijd dat er iets afwijkt.
Ja. Ja.
Maar het is inderdaad meer een check waar je even moet kijken. Ja. Van, wijkt het niet te ver af en dan is het check oké, dan is het goed. Daar is het meer voor bedoeld.
Ja, en er zullen niet zo heel veel ETF's zijn waarbij dat heel erg afwijkt, omdat uitgevers van ETF's ook al weten van, hier wordt naar gekeken.
Ja, dus eigenlijk als je natuurlijk afwijkt, dan klopt eigenlijk je product natuurlijk niet. Want je belofte is dat je de ETF
zo dicht mogelijk erbij blijft. Ja.
Dus je wil ook niet, zelfs al maak je meer rendement dan onderliggende index, dan doe je het eigenlijk nog steeds niet goed. Want dan klopt je belofte natuurlijk.
Nou ja, je kan meer rendement maken dan onderliggende index. Dat kan met synthetische ETF's, kan dat. Dus dan, je kan dus een negatieve tracking difference hebben en je kan een positieve tracking difference hebben.
Ja.
Dus ja, dat is ook.
Ja, maar je wil natuurlijk het liefst dat het niet. Ja, ook al wijkt het af in jouw voordeel. Wil je dat eigenlijk niet? Want als het kan afwijken in jouw voordeel, kan het natuurlijk eigenlijk automatisch ook afwijken.
Inderdaad.
Dus je wil het eigenlijk. Ja. Je koopt eigenlijk het ETF met de belofte. Je trackt de index. En dan wil je ook het liefst dat dat ook natuurlijk gebeurt.
Maar dat is ook zo. Kijk, uiteindelijk een ETF-uitgever zou nooit een ETF maken met als doel een bepaalde markt te outperformen. Nee. Dat is niet het doel van
dat willen wij allemaal, de markt verstaan, maar dat doet de ETF
Nee, maar dat is niet het verhaal. Ja.
Je zei synthetische ETF's.
Ja.
Wat is dit?
Ja, je hebt dus fysieke replicatie van ETF en een synthetische replicatie van een ETF. Bij een fysieke replicatie koopt de uitgevende instantie de onderliggende aandelen. Nou, laten we even als voorbeeld nemen de AEX van de AEX.
Oké, dus ze kopen de aandelen om ze weer samen in een ETF te stoppen en aan gewone mensen. Zoals
en aan jou te verkopen.
Ja.
Ja. Dus als jij de eigenaar bent van de ETF, ben je dus eigenlijk eigenaar van de onderliggende aandelen van de AEX.
Ja.
Wat je doet met de synthetische ETF is, dan koop je eigenlijk niet de onderliggende aandelen, maar je koopt eigenlijk het rendement wat bij die onderliggende aandelen hoort. En wat de uitgevende instantie dan vervolgens doet, is die koopt een andere samenstelling dan wat het eigenlijk is. En die gaat een contract aan met een tegenpartij. Vaak meerdere tegenpartijen, want je wilt die tegenpartijrisico verminderen. En die tegenpartij levert dan het resultaat van de index. Jij levert het resultaat van de onderliggende aandelen die je hebt gekocht.
Ja.
En dat is een synthetische ETF.
Oh, wat ingewikkeld, want ik snap het wel, maar waarom moet ze het zo moeilijk maken? Want je koopt het rendement wat niet wordt veroorzaakt per se door jouw ETF.
Ja, en je koopt het omdat het een aantal voordelen heeft. Je hebt bijvoorbeeld voor Amerikaanse aandelen, als je een synthetische ETF hebt, betaal je geen dividendbronbelasting. Dat is een wet die in Amerika is, die ervoor zorgt dat je geen dividendbelasting erover hoeft te betalen. Dus dat scheelt toch wel weer 15% op je dividendrendement.
Ja.
Het heeft ook een aantal voordelen dat het goedkoper is om te doen. Want je hoeft natuurlijk niet bij elke herbalancering aandelen te kopen en te verkopen. Je houdt gewoon dezelfde portefeuille.
Ja.
Alleen de tegenpartij is degene die het voor jou.
Maar heb je dan ook meer zekerheid over dat rendement wat je maakt? Het staat los er eigenlijk van. Dus het kan ook verschillen, lijkt me.
Nee, want uiteindelijk is het wel zo dat je de tegenpartij die garandeert het rendement.
Okay.
De tegenpartij is dan ook de eigenaar van de onderliggende aandelen. Dus je bent eigenlijk indirect, heb je wel exposure naar die.
Maar je kan nooit rendement garanderen, toch?
Ja, dat zijn dus die swapconstructies.
Okay.
En dat, ja, dat maakt het wel moeilijk natuurlijk om te controleren. Je moet voor als eigenaar van een ETF of hoe die constructies precies werken. Ja. Hoe is het tegenpartijrisico afgedicht?
Daar zijn ook weer wetgevingen voor. Want UCITS stelt hier ook een aantal wetten voor. Dat je niet meer dan zoveel exposure mag hebben aan de nominale waarde van de onderliggende swap. Dus dan wordt het ook wel een beetje technisch.
Ja, ja.
Maar ja, dus daar zijn hele strenge wetten voor. Je mag ook niet meer één tegenpartij gebruiken. Je moet meerdere tegenpartijen gebruiken. Dus het zijn ook wel weer... er is het een en ander gebeurd. Zeker in de kredietcrisis. Waardoor deze producten ook wel wat strenger gecontroleerd worden. En soms kan je niet anders. Hè? Want soms zit je ook gewoon vast aan dat je bijvoorbeeld een bepaalde exposure wil naar een hele specifieke markt. Waar er gewoon geen handel in is voor de market makers. Ja, en die gaan dan ook zeggen, ja, maar dat willen we helemaal niet. Maar die willen wel zeggen, een bank die heeft bijvoorbeeld dan wel die exposure zal staan voor whatever reason. En die zegt, nou, wij willen wel met jullie deze trade aangaan.
Ja. En jullie hebben dus als, ik stel je bent een uitgever en je hebt van die fysieke dingen, fysieke ETF's. Mag je dan dus bij zo'n aandeelhoudersvergadering zijn? Als een uitgever heeft er waarschijnlijk heel veel.
Jij bent de eigenaar. Wij zijn niet de eigenaar. Dus de uiteindelijke eigenaar van de ETF is de eindbelegger.
Als jullie ze inkopen?
Ja, maar wij zijn niet de eigenaar. De eigenaar is de wij zijn uiteindelijk alleen de manager van de ETF.
Ja.
Maar jij als eindbelegger bent de eigenaar.
Ja.
Dus dat is ook het afschermen van het risico. Mochten wij ineens failliet gaan, ben jij nog steeds de eigenaar van jouw stukken.
Ja.
Want die liggen bij een custodian opgeslagen.
Ja.
Dus dat betekent eigenlijk dat als je naar de aandeelhoudersvergadering wil, dan kan je gewoon zeggen, ik heb een AIX ETF.
Mm-hmm.
Dan moet hij je eigenlijk toelaten, omdat je dan...
Oeh, dat durf ik echt niet.
Mag je bij Unilever
hem
voor? Oh nee, Unilever niet meer. Dat zit er niet meer in.
Ja, zit ook in de index nog. In.
Oh, well, okay.
Dat betekent dat je al eigenaar bent.
Ja, geen idee eigenlijk.
Want dat moet je altijd opgeven natuurlijk, hoeveel stukken je bezit. Ofwel ben je eigenaar? Nou, dat zou dan...
Ja, maar het is denk ik wel indirect. Daar durf ik geen uitspraak over te doen. Geen idee.
Zoek hem op.
Ja, zoek hem op.
We hebben natuurlijk net al even gehad over dat stukje over dat gemaakt wordt. En daar komt ook, zie je ook heel vaak de begrippen langskomen. AGIO en dis-AGIO. Dat houdt eigenlijk in dat het... je hebt dan de net asset value van een ETF. Dus eigenlijk alle aandelen waarden bij elkaar opgeteld.
Mm-hmm.
En dat kan zijn natuurlijk dat die ETF meer vraag naar is. En dat als die waarde omhoog gaat. En dan heb je dan volgens mij een AGIO. En als het andersom is, dat er dus meer verkocht wordt, maar de net asset value is hoger, dan heb je een dis-AGIO.
En daar
moet
je,
natuurlijk gecorrigeerd
daar
worden.
Daar heb je dus die market makers voor. Ja. Want zij zijn degene die ervoor zorgen dat de waarde van een ETF niet te veel afwijkt van de onderliggende waardes.
Wacht even, dus hebben we het dan over of bijvoorbeeld een ETF overgewaardeerd kan zijn omdat er heel veel vraag naar is, dat die koers op gaat lopen?
Ja.
Of?
Kijk, dat is dus niet de bedoeling. Dat mag echt niet gebeuren. Nee. Dat
gebeurt natuurlijk wel.
Ja.
Ja, is er wel eens een ETF overgewaardeerd?
Nou,
maar dat zou een hele korte tijd zijn. Want wat er dan gebeurt, als het meer vraag naar dan dat er eigenlijk aanbod is, dan gaat de uitgever gaat creëren.
Ja, dat is eigenlijk wat om die vraag te beantwoorden. Kan een ETF overgewaardeerd zijn? Ja, hele kleine momenten maar. Want wat er gebeurt als er dus meer vraag is naar een ETF, waardoor dus de ETF meer waard is dan de onderliggende waarde, dus de net asset value.
Ja.
Wat gebeurt er dan? Gaan die market makers die denken, hey, ik ga die ETF, er zit dus een verschil, dus een arbitragezaak. Nou, die gaan dus dan die ETF verkopen, die aandelen voor terugkopen en zo zorgen die market makers er content voor.
Ja.
Dat die net asset value van een ETF evenveel waard is als de ETF zelf op de beurs.
Maar tegelijkertijd, bijvoorbeeld in de Global Clean Energy ETF, volgens mij willen heel veel mensen nu in schone energie investeren. Dus het zou best kunnen dat voor al die bedrijven die dan in die ETF zitten, dat die misschien allemaal overgewaardeerd zijn. En dan zit er natuurlijk nog steeds een overwaardering in je ETF.
Ja, want dat is ook, om even één stap terug daar ook te nemen. Je moet ook inderdaad gaan kijken naar wat is de waardering van de onderliggende aandelen. Die hebben een effect op de waarde van de ETF. Maar de ETF heeft niks te zeggen over of de onder of de of het onder of overgewaardeerd is wat een onder.
Nee, maar dat klopt zeker. Ja. Maar dat is wel goed om te zeggen dat de ETF is dan niet overgewaardeerd, maar de aandelen in de ETF die kan je wel beoordelen als overgewaardeerd. Maar dat is natuurlijk dat moet je zelf als belegger zelf.
Ja.
Wat vind je ondergewaardeerd? Dat is natuurlijk geen. Er is geen vaste maatstaf voor. Je kan niet zeggen alles onder de 15 PE is ondergewaardeerd en alles erboven is overgewaardeerd.
Ja.
Dat is natuurlijk aan jezelf om dat als belegger goed uit te zoeken.
Ja, en dat is dus ook niet de taak van de market maker om daar
Die moeten gewoon voor zorgen dat de onderliggende aandelen in een ETF net zoveel waard is als de ETF zelf. Ja. En dat de market maker zorgt dat eigenlijk zo dicht mogelijk bij elkaar zit. En daardoor daar is heel veel competitie op.
Ja.
Dat zag ik dus ook in die prospectus. Dat ze bij heel veel verschillende market makers worden aangeboden en een contract hebben, zodat er heel veel competitie is.
Ja.
Dat zei Paul ook. Daardoor is het een soort van race naar het allersnelste en daardoor ook de goedkoopste prijs.
Ja.
Wat voor ons eigenlijk natuurlijk als retailbelegger natuurlijk heel gunstig is.
Ja, en dat is dus ook die samenwerking met die market makers. Want zij zijn degene die voor ons garanderen dat een ETF niet over of ondergewaardeerd kan zijn ten opzichte van de onderliggende aandelen. Zij zijn dus ook voor ons heel erg belangrijk. Omdat zij ook degene zegt die aangeven, nu hebben we tekort in de markt of nu hebben we juist te veel in de markt.
Maar hoe gaat het dan? Bellen ze je op en zeggen ze van, moet je wat nieuwe creëren?
Gelukkig bellen ze mij niet op, want ik zou daar heel erg weinig invloed op hebben.
Ja.
Nee, dat wordt door een product management team.
Bellen dus, er wordt wel echt daadwerkelijk een telefoontje gepleegd of zoiets of een mailtje gestuurd van, kunnen jullie even gaan creëren?
Ja.
Kun je eigenlijk als uitgever van ETF's, kun je oneindig veel ETF's blijven creëren, blijven maken, blijven uitgeven?
Dat kan theoretisch, maar dat zou betekenen dat je alle aandelen moet kopen die beschikbaar zijn. Stel je neemt de MSCI World, dan zou je als uitgevende instantie om een ETF te kunnen maken, moet je ook de onderliggende stukken kopen. Of bij een synthetische constructie moet de tegenpartij dat gaan doen.
Mm-hmm.
Dus er moet een groep moet alles wat er is kunnen aankopen. Om dat te doen, moet ook alles wat er momenteel in bezit is bij iemand anders verkocht worden.
Ja.
En de kans dat dat gebeurt, is heel erg klein.
Maar dan is het alsnog dus eindig. Want op een gegeven moment zijn alle aandelen op.
Nee, want aandelen kunnen bijgemaakt worden. Het is geen goud. Goud is eindig. Na een tijdje, als goud op is, is goud op.
Ja.
En dat drijft natuurlijk de prijs ook heel erg omhoog.
Ja, en bedrijven kunnen aandelen blijven uitgeven.
Ja, maar dan moeten de bedrijven dan dus wel doen. Als je dat niet doen, dan is het eindig. Toch? Dan kun je dus niet oneindig.
Ja, maar bedrijven.
Dat is stom.
Ja, maar er zijn altijd weer bedrijven naar de beurs. Die gaan weer nieuwe.
Ja, maar wat er dan gebeurt. Om ook even. Als je dan toch even verder gaat redeneren in het laten. It's never gonna happen scenario.
Okay.
Is als die bedrijven geen. Bijvoorbeeld voor de MSCI World. Moet je een bepaalde mate van market cap hebben. Om in de MSCI World te worden opgenomen.
Ja.
Als jij geen aandelen gaat uitgeven en alle andere partijen doen dat wel, dan daalt jouw market cap en dan val je na een tijdje uit de MSCI World. Dus dat probleem lost zichzelf ook wel weer op.
Okay. Je mag ook volgens mij niet eens beursgenoteerd zijn als je niet zoveel free float hebt. Dus je moet toch, dat zijn alweer voorwaarden om überhaupt beursgenoteerd te zijn. Dan moet je minimale free float hebben van X-percentage.
Ja, dat is afhankelijk van welke beurs dat is. Ja, maar goed, mocht je theoretisch alles willen opkopen van de MSCI World, dan weet ik dat je 61 triljoen dollar nodig hebt. Dus dat hebben wij niet. Nee, en ik gok ook niet dat dat heel snel gaat gebeuren, dat er zoveel vraag naar de MSCI World index gaat komen.
Okay.
Nee, want je hebt natuurlijk altijd ook nog andere uitgevers van de All World die hetzelfde gaan doen.
Ja.
Dus
dus het kan theoretisch, maar dan. Ja, dan ben ik heel benieuwd naar die theoretische wereld waar we dan in balans zijn.
Wat mij dus eigenlijk ook opvalt, dat heel veel founders van ETF-uitgevers allemaal uit de high-frequency trading hoek komen.
Ja.
Nu begrijp ik waarom.
Ja.
Dat is eigenlijk vrij logisch natuurlijk. Dat die eigenlijk, die zitten eerst aan de achterkant. Die zien dat natuurlijk, die zijn begonnen denk ik in de jaren, begin jaren 90. En die hebben dat natuurlijk zien ontstaan. Hoe belangrijk de market maker is voor ETF. En die zijn natuurlijk eigenlijk langzaam naar de voorkant geschoven. Mm. En veel meer het gezicht geworden in plaats van de achterkant.
Ja.
Dus nu snap ik die ontwikkeling veel beter.
Want, de hele wereld valt ineens op zijn plek voor jou.
Ik vond die echt die prospectus. En nu met het afleveren van Paul en hier. Alles viel in één keer bij elkaar. Nu snap je ook veel beter hoe die ontwikkeling van de ETF is ontstaan. En waarom al die, de achtergrond van al die mensen, waarom ze die ETF zijn begonnen.
Ja, en waarom mensen ook zo enthousiast zijn erover.
Ja, dat begrijp ik ook heel goed. Want het is eigenlijk een heel groot stuk fintech. Gewoon technologische innovatie. Mm-hmm. Dus er gebeurt zoveel technologisch op de achtergrond, waardoor het eigenlijk zo interessant is voor ons als simpele belegger.
Mm-hmm.
Is echt een emancipatie van de particuliere belegger.
Ja.
Want ben jij ook net zo enthousiast als Pim is over de ETF? En ik natuurlijk, ik ben ook fan. Ja.
Ja, ik ben vooral heel groot fan van alles wat makkelijk uit te leggen is en wat makkelijk te begrijpen is.
Nou, sorry, maar dan heb je verkeerde vak gekozen, denk ik. Dat is verschrikkelijk lastig.
Ja? Ja. Wat vind je er lastig aan?
Nou, je kan beter uitleggen nog hoe fotosynthese bijvoorbeeld werkt bij een plant. kan ik me nog meer bij voorstellen.
Ik vind het wel relatief makkelijk. Als je dat vergelijkt met... Kijk, uiteindelijk, de werking van een ETF is heel simpel. Heel platgeslagen. Wij kiezen een index. We maken er een mandje van wat er in die index zit. En je volgt een bepaalde economie. Hoe dat mandje dan vervolgens gemaakt wordt met het aankopen en verkopen van de ETF's. Ja, dat is ook niet heel complex. Dat moet je gewoon even begrijpen.
Mm-hmm.
Maar in de kern is dat niet heel ingewikkeld.
Ik denk dat ik het dus wel enigszins in mijn hoofd heb. Maar als mensen mij vragen en ik begin over mandjes, dan zie ik mensen gewoon alleen van ja, het zal wel. Dus ik vind het moeilijk om uit te leggen. Dus dat is het misschien meer.
Maar gebruik gewoon een concreet voorbeeld, zoals de AEX. Dat is eigenlijk het allermakkelijkste, want iedereen kent de AEX.
Ja.
Nou, wat je eigenlijk heel erg merkt is dat wij zien natuurlijk heel erg alleen maar de uitgever. Dus de Van Eck of de Vanguard of de Invesco. Maar er zitten heel veel bedrijven achter die allemaal bijdragen om dit te creëren. En dat zijn natuurlijk allemaal B2B bedrijven. Maar dat is sowieso met beleg hoor. Wij zien natuurlijk de broker, daar loggen we in. Maar er zit natuurlijk heel veel achter. Bijvoorbeeld de Clearing Bank zit natuurlijk achter. En wat is het? Custodian Bank is dat denk ik.
Ja.
Die zit er ook nog bij. Nou, en daar gaan we ook nog een keer een aflevering over maken. Natuurlijk de market makers en de indexmakers.
Ja.
Er zit zo'n wereld achter die broker en die ETF. Want wij zien natuurlijk eigenlijk alleen maar... Oh, je logt in bij je broker. Oh, ik selecteer een ETF, druk op koop.
Ja.
En er gebeurt zoveel aan de achterkant nog. Het is een beetje hetzelfde als de internet natuurlijk. Als je een mailtje stuurt, weet niemand wat er aan de achterkant precies gebeurt. Maar het is natuurlijk wel een fantastische innovatie.
Maar je hoeft dat gelukkig ook als eindbelegger niet helemaal te begrijpen.
Nee. Maar ik begon dus met de vraag, waarom ben jij zo enthousiast over het? Toen zei je dus, ik vind het leuk als iets makkelijk is uit te leggen.
Ja.
Verklaart dat al je enthousiasme voor de ETF? Of zit er nog meer achter?
Ja, god, dit is een vraag waar ik eigenlijk nog nooit even over heb nagedacht.
Nee, omdat ETF... Kijk, wij noemen het wel eens een revolutie voor gewone particuliere beleggers.
Ja, misschien wel. Misschien ook omdat ik als persoon in de financiële dienstverlening... Ik ben natuurlijk een vrouw in de financiële dienstverlening... die ook nog ETF-sales doet. Daar heb je er niet zo heel veel van in Nederland. Ik vind het ook gewoon leuk om dingen te doen... die andere mensen nog niet zo heel veel doen. Ik vind het ook leuk om een ander gezicht te zijn... dan wat je normaal zou verwachten. Dus misschien vind ik het daarom ook leuk. Ja. Omdat ETF-sales gewoon niet zo vaak worden gedaan door types zoals ik.
Ja.
Het is überhaupt een uitdaging om vrouwen te vinden.
Ja.
En het is ons enigszins nog een klein beetje geluk, maar overwegend mannen. Het is
dat vind ik heel jammer. Dus heel ik hoop moeilijk. Ook een beetje dat deze podcast vrouwen inspireert... om een keertje te komen kijken bij de financiële dienstverlening.
Ja, nou, als je tips hebt voor vrouwen die ik te gast moet zijn... We staan er zeker voor open.
Er zijn er heel veel, dat weet ik zeker.
Ja.
Ja. En heb je ook nog, die hele titels met ETF's. Ik kies dan meestal wel iets uit. Kijk, bijvoorbeeld als je de All World wil, dan weet ik dat de meeste mensen MSCI hebben. Dus dat doe ik dan ook. Dat is toch een soort van merknaampje wat erop zit.
Dat heb ik dus ook gelezen, dat branding van een index extreem veel bepalend is voor het succes van een ETF.
Nou, ik denk soms, je wilt toch in iets betrouwbaars beleggen. En als je weet, dit wordt heel veel gebruikt... Dan ga je daar eerder je geld in steken, lijkt me dan.
Ja, maar dat betekent dus dat...
Dan moet ik ook even weer het onderscheid maken tussen... Is het voor retail of is het een grote institutionele belegger... die zegt, ik wil per se deze index hebben? Kijk, grote institutionele beleggers zijn vaak gebonden... aan een heel groot aantal regels waar ze aan moeten voldoen. En die mogen niet zomaar een hele exotische benchmark gaan bedenken.
Nee, natuurlijk. Ja.
Dus alles wat wordt uitgegeven is in principe gewoon betrouwbaar, bedoel je?
Hoe bedoel je?
Nou, als ik MSCI zie, dan denk ik eerder van... oh, daar kan ik beter in beleggen dan iets wat ik niet ken.
Ja, maar dat betekent niet dat ze niet betrouwbaar zijn.
Nee.
Ik denk dat je een beetje moet zo zien dat als je denkt aan cola... dan denk je gewoon, ga ik dat is Coca-Cola. Als je denkt aan zoeken online, dan is het Google.
Ja.
Dat is een beetje hetzelfde met als je denkt over... wat is de All World Index? Ja. Dat is de MSCI.
Ja.
Het is gewoon dat is een soort van dat die branding is zo goed dat die twee gewoon aan elkaar verbonden zijn.
Ja, en je ziet het vaak met de meer exotische ETF's. En daar heeft Van Eck bijvoorbeeld ook een hele hoop van. Die daar was gewoon niet bij een mainstream partij een index op te vinden. Dus dan gaan ze naar de wat kleinere partijen kijken.
Ja, die partij heb ik dus die gevonden inderdaad. Dat zijn inderdaad echt de specialistische partijen... die inderdaad indexies maken voor wat meer exotische samenstellingen, thema-ETF's.
Ja, en je merkt ook wel dat het dan ook wel wat minder belangrijk wordt... wie de indexuitgever is... als maar de onderliggende regels duidelijk zijn en makkelijk te begrijpen.
Ja, precies. Oké, dus ik kan niet zeggen van MSCI is beter. Of weet je wel, dat je denkt van ik moet een Hier heb ik nog nooit van gehoord van deze index. Dat vertrouw ik niet.
Je moet altijd terechte. Goed je onderzoek doen naar wat er dan wat voor partij het is en wat ook een beetje de kijk naar het verleden en wat ze nog meer hebben uitgegeven. Ja. Maar je hebt sommige indexleveranciers die gewoon echt beter zijn in de alternatieve indices dan de grote wereldwijde.
Ja. Jullie zeggen exotische ETF's. Ik ben wel even benieuwd wat jullie daarmee precies bedoelen. Worden jullie hele bijzondere ETF's? Of?
Nou, dat is wel een grappig brugje. Want ik heb namelijk ook speciaal voor deze aflevering even twee ETF's meegenomen. Eentje die was meer met de knipoog. En de andere die vond ik eigenlijk wel interessant. Yeah. Ook met wat jij zei over dat je meer, niet systematisch, maar meer aan de hand van een soort van ratio's een samenstelling gaat doen.
Yeah.
En toen kwam ik eigenlijk terecht bij die vond ik eigenlijk wel interessant, de cash cows. 100 ETF.
Yeah.
En dat is ook de afkorting, of de ticker, KOUS met een Z.
Yeah.
En dat het idee daar eigenlijk achter is dat ze bedrijven willen hebben, 100 bedrijven in een ETF die een hele hoge free cash flow yield hebben.
Yeah.
Dus eigenlijk, daarmee is het de cash KOUS, dat het natuurlijk een hele hoge vrije kaststroom hebben. En dat wel leuk hoe ze dat dan doen. Ze hebben dus een soort van beleggingsuniverse gecreëerd. Mm-hmm. Waar ze uit selecteren. Dat zijn 1000 bedrijven, Amerikaanse large caps.
Yeah.
Dus ook wel de Russell 1000 index. En dan gaan ze dat screenen op 100 bedrijven die dan de hoogste free cash flow yield hebben. En dat doen ze dan aan de hand van de enterprise value.
Mm-hmm.
Nou, daar kom ik straks op terug over een video. Moet ik zo'n bruggetje over maken.
Mm-hmm.
Daar maken ze 100 bedrijven op. Dus gewoon geautomatiseerd. Dus gewoon een soort van screener. En dan doen ze de allocatie, als ze de 100 hebben geselecteerd, doen ze de nummer 1 van die 100, doen ze 2%. En dat verlagen ze steeds in kleine percentages tot de onderste maar een heel klein paar basispunten heeft.
Ja.
En zo hebben ze dus een ETF gecreëerd met een hele hoge free cash flow yield.
Nou.
En die heeft ongeveer een free cash flow yield van 10%. En dat is eigenlijk gewoon vrije kaststroom, wat eigenlijk elke keer naar de aandeelhouder komt. En dat herbalanceren ze dan 1 keer in het kwartaal. En dat is dus een voorbeeld van een ETF die dus niet alleen op een index vormt, maar echt een soort van actief gemanaged, maar dan wel weer via een computer
Actieve regels. Ja.
Volgens gemaakte regels inderdaad. Ja.
En ik vond het dus een hele opvallende, want dit zijn dus de winsten moeten zoveel mogelijk in het nu zitten en niet meer in de toekomst.
Ja.
Ja, dan heb je natuurlijk inderdaad bedrijven nodig die een hele hoge free cash flow yield hebben, want die maken de winsten nu en niet morgen. Dus die sindsdien die heeft het heel goed gedaan eigenlijk sindsdien. En daardoor in de afgelopen 5 jaar dus een outperformance op de S&P. Je kan hem helaas niet kopen in Nederland.
Wat? Maar is er een ETF op?
Ja, dit is een ETF en dat is de ETF Pacer US Cash Cow ETF. En hij is helaas niet beschikbaar in Europa, want het is niet beschikbaar gesteld via de UCITS-regel.
Ja, hij is waarschijnlijk niet geregistreerd ergens.
Nee, dus je kan hem
in Europa.
Nee, maar
Je hebt genoeg alternatieven hiervoor, hoor. Je hebt andere. Kijk, dit is het is inderdaad een hele mooie methodiek. Maar wij hebben ook een hele hoop van dit soort ETF's, waarbij er echt gekeken wordt naar bijvoorbeeld factorbelegging. Dus dan kijk je naar value, momentum en growth.
Oh ja, ja.
Of dat je kijkt naar de volatiliteit van onderliggende aandelen. En we hebben bijvoorbeeld, er moet geen verkooppraatje worden dit hoor, maar er zijn ook ETF's op bijvoorbeeld lage volatiliteit en hoog dividend.
Oh ja, het grappige is dat wij hebben namelijk een aflevering gemaakt over factorbeleggen. Mm-hmm. En Mees, wel bekend, ook van de Potters, die heeft dus ook die specifieke ETF die jij benoemt.
Ja.
Die is heel erg in de wetenschappelijke benadering van de evidence-based beleggen. En die maakt daar gebruik van jullie ETF.
Ja, en je hebt bijvoorbeeld ook heel veel ESG-ETF's die hun wegingen aanpassen op het ESG, de ESG-score. Dus hoe hoger je scoort op ESG, hoe zwaarder je vertegenwoordiging is in de.
Ja, oké.
Okay. Ja, alles is natuurlijk mogelijk.
Ja,
hier, zo.
Dat is ook de reden waarom er dus meer ETF's zijn dan aandelen. Want er zijn echt. Er zijn echt in een extreme factor meer ETF's dan aandelen.
Het is natuurlijk makkelijker om met een idee te komen voor een ETF dan een idee voor een bedrijf. Een bedrijf opzetten, zorgen dat hij zo succesvol wordt.
Ja, dat is wel.
En dat hij ook nog beursgenoteerd raakt. Ja. Hey, wij kunnen nu met z'n drieën ook een ETF bedenken.
Ja. Ja. Misschien kunnen we een ETF baseren op jouw portfolio. Hebben we het daar niet al eens over gehad?
Nou, er wordt wel eens naar gevraagd, maar ik het niet zo goed gaan.
Die boot heen nog even op. Nou, dan bedenk ik er wel één. Maar ik weet ook nog een andere leuke ETF. De Petcare ETF.
Mm-hmm. Die is recentelijk gelanceerd, toch?
Ja, klopt.
Ja.
Is van Rise. Daar heb ik ook een ETF van. De Sustainable Future of Foods. Maar deze gaat dus over over huisdieren en hoe je daarvoor kan zorgen. Dat gaat dan over voeding, over speeltjes, over medicijnen. Leisure activities voor huisdieren. Al dat soort bedrijven zitten in deze.
Het speelt heel erg in de trend. Er zijn heel veel dat we steeds meer voor ons huisdier over hebben.
Ja.
Ja, dat het steeds meer bijna een soort huisgenoot, een beetje bijna meer mensen worden dan nog dieren. Dus we organiseren ook feestjes ervoor en zo.
Wat ik zelf vind van al die ETF's, ook diegene die cash cows is, het is heel interessant als je een bepaalde beleggingsfilosofie hebt, om gewoon een aantal ETF's op te zoeken die voldoen aan die filosofie, die je zelf ook hebt. En gebruik die ETF's dan als inspiratie van welke holding zitten er allemaal in.
Ja.
En als er heel veel overlap is in met je eigen portfolio, dan kan je bijna zeggen, nou, dan ga ik misschien ook een groot gedeelte of een gedeelte allokeren als een soort van core in die ETF.
Ja.
Want ja, waarom zou je dan heel veel moeite doen als die ETF namelijk exact jouw beleggingsstrategie is, dan kan je het net zo goed laten doen.
Ja.
Maar je kan dus een ETF ook op die manier gebruiken.
Ja, ja, en nou, ik ben als belegger denk ik meer een Milou dan dat ik een Pim ben. Want ik heb gewoon geen tijd om heel erg te gaan kijken naar wat mijn beleggingen zijn.
Vrouwen zijn veel verstandiger beleggers. Dat is al zo vaak gezegd.
Ik word altijd weer bewezen.
Ja, dus ik ben gewoon een hele simpele ETF-belegger. En ik ken mensen inderdaad die kijken naar wat zit er nou precies in een ETF. Om aan real-time informatie te komen van al die aandelen en dan ook een analyse daarop maken. Tegen die tijd dat je daar bent, is de ETF alweer een andere waarde geworden.
Zeker als het er 500 zijn. Dus dat gaat eigenlijk over het waarderen van een ETF. Maar dan onderliggende waarde. Ja.
Maar goed, je kan inderdaad voor de wat compactere ETF's, die inderdaad voor petcare of nou, deze kous is al 100. Hoeveel zit er in de petcare?
Iets van 31 of 32.
Ja, je kan natuurlijk zelf ervoor kiezen om 31 individuele aandelen te gaan kopen. Maar ja, wil je het jezelf makkelijk maken en niet 31 keer transactiekosten betalen.
Ja.
Dan kan je wel beter een ETF kopen.
Ja.
En je moet natuurlijk ook naar de wegingen kijken.
Je kunt een heel makkelijk gewoon een trendvolger worden met ETF's. Ja. Dat is.
Elk ETF moet verplicht een fact sheet natuurlijk publiceren. En daar staat altijd wel wat waarderings waardes in. Zoals natuurlijk de gemiddelde dividend percentage van de ETF. In dit geval van die cash hebben ze ook enterprise value / die cashflow yield. Mm-hmm. Dus je hebt wel een vorm van waarderingsmethodieken.
Ja, alleen is dat niet in dan kan je niet echt de waarde van een ETF.
Nee, maar ik bedoel, als je wil zien of de onderliggende aandelen zoals van duur of goedkoop zijn, kan je het historisch vergelijken.
Op die manier wel, ja.
Je kan bijvoorbeeld kijken, gemiddeld is de S&P een PI van 15 over 100 jaar. Nou, de S&P zit nu volgens mij rond de 19. Nou, dan zou je kunnen zeggen, de S&P is nu duur.
Ja. Ja, oké. Ja, op die manier zou het wel kunnen.
Ja.
Maar het is heel moeilijk om het aan de hand van de onderliggende aandelen te doen.
Ja, omdat het natuurlijk constant verandert. Je hebt een allocatie die verschilt.
Ja.
En hoe meer bedrijven erin zitten, hoe moeilijker dat natuurlijk wordt.
Ja. Ja, en ik denk dat dat juist ook hetgene is dat het werk is wat wij als uitgever uit handen nemen.
Ja.
Vertrouw op ons en op het systeem.
Nou, dat het
goed genoeg werkt.
Nou, dat is natuurlijk het idee van een ETF. Eigenlijk vooral een goed gespreide ETF.
Ja.
Dat je natuurlijk zowel dat je altijd in de markt zit. En soms is het natuurlijk net even de markt net even te duur. En dan zakt het weer. En soms is het weer net te goedkoop. Als het een crash is. En dan met het idee dat je er altijd in zit.
Ja. Ja, en je hoopt natuurlijk ook dat de ETF-beleggers zich niet laten beïnvloeden door bijvoorbeeld een crash. Dat zij gewoon blijven zitten. En dus ook een dempend effect hebben op een crash.
Ja. Ja, daar hebben we natuurlijk ook met Paul over gehad. Dat juist door dat de marketmakers het moeten aankopen als iedereen de deur uit wil, zorgt ook uiteindelijk voor een dempend effect.
Mm-hmm.
Maar je hoort ook vaak mensen zeggen van ja, al die ETF-beleggers hebben zoveel effecten en er zijn ETF-bubbels. Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, daar kan je echt ook ETF-bubbels. Een bubbel ontstaat als er een hele specifieke overwaardering is van een hele specifieke sector.
Ja.
Dat zie je bij de internetbubbel, maar dat zag je ook bij de tulpenmanie van de 17e eeuw. Ja. Dat zou je bij wereldwijde ETF niet zo heel snel hebben. Want daar zitten zoveel sectoren, zoveel landen in. En zoveel. Als daar dan, als dat een bubbel is, de wereld, dan hebben we een veel groter probleem dan alleen maar.
Ja, nou, het idee. Ik weet niet of ik dat nou echt geloof. Maar het idee is dat er zoveel mensen passief alles maar constant aankopen en nooit verkopen. Omdat het constant buy and hold is. Dat het daardoor.
Maar dat is niet zo.
Ja, ik geloof er ook niet echt in. Want ik denk, ja, er zijn altijd alweer genoeg mensen die denken, ja, hier ga ik van profiteren. Dus dan reguleert dat zichzelf. Dat lijkt mij weer. Ja. Maar
je hoopt gewoon een beetje op een dempend effect. En dat is ook iets wat je. Het is misschien een heel interessant onderzoek om iemand een keertje te laten doen. Maar wat dan inderdaad voor effect had bij de laatste echt grote lotse beurscrash in maart 2020. In hoeverre het feit dat je heel veel passieve beleggers had ervoor gezorgd heeft dat de aandelenprijs niet nog verder is gezakt.
alweer een video. Mees die is aan het produceren als malle. Mentor Mees.
Ja, wij worden eigenlijk allemaal verwend. We gaan natuurlijk een serie maken, een videoserie over waarderen van aandelen. En dat is natuurlijk gewoon wat lastiger met audio. Video leent zich daar heel goed voor. We hebben het nu gehad over hoe kies je de juiste multiple. En dan hebben we het ook vooral over de exit multiple. Maar we behandelen dus ook even de kapitaalstructuur van een bedrijf. Want heel veel kijken naar de koers-winstverhouding. Maar daar wordt natuurlijk niet rekening gehouden hoe een bedrijf financieel gestructureerd is, de kapitaalstructuur. Want als een bedrijf heel veel schulden heeft, dan moet je dat eigenlijk natuurlijk van aftrekken van de waarde van het bedrijf. Ja. En niet alleen de marktkapitalisatie pakken. Dus we hebben het even gehad over bijvoorbeeld de enterprise value to the free cash flow. En daar is ook de cash cow ETF op gebaseerd.
Heb jij die zo ontdekt?
Nee, ik had deze al eerder ontdekt. Oh. Dus het is eigenlijk precies andersom gegaan. Maar daar hebben we het over meerdere vormen. En dan laten we ook aan de hand van voorbeelden zien wat het verschil is tussen Meta, dus Facebook, en AT&T. Ze hebben AT&T een veel lagere PE, dus een koers-winstverhouding. Maar omdat het qua kapitaalstructuur zit zoveel schuld in, is de enterprise value dus veel lager dan de marktkapitalisatie. Ja. Waardoor als je deelt door de vrije kaststroom, heeft het eigenlijk best wel een gemiddelde prijs eigenlijk vergeleken met de markt. Dus het lijkt aan de hand van PE heel goedkoop, maar het is het niet. En bij Facebook is het precies andersom. Heeft juist heel veel cash en geen schuld. Dus als je die cash dan weer erbij telt, dan is dus de PE nog enigszins gemiddeld. Maar juist de enterprise value delen door de free cash flow juist heel laag. Ja, en dat is dus een hele andere manier kijken naar de multiples. En dat leggen we uit
best
in die video.
Best wel essentiële manier van kijken naar de multiples. Ja. Het kan zo helemaal omgekeerd zitten. Dus blijkbaar.
En als je gaat waarderen, dus je gaat bijvoorbeeld je discounted cash flow methode doen of andere vormen van waarderen, dan heb je altijd een soort van exit multiple. Dus hoe denk jij na verloop van tijd dat het bedrijf ook op dat moment in de markt verhandeld wordt? En hoe kies je die nou? En wanneer is die nou gemiddeld? En hoe ga je er om mee met omzetgroei? Heeft het dan een hogere multiple dan niet? Dus daar gaan we op in.
Ja, Jolien, Pim vindt het ook heel leuk om dingen die heel ingewikkeld zijn heel simpel uit te leggen. Oké. Nou, leuk. Dus dan kun je kijken op YouTube, hè?
Ja, hij staat toch gewoon in de show notes.
En in de show notes staat hij ook, ja. En heb je nog transacties gedaan?
Ja, ik heb geen transacties gedaan.
Oké. Gaat het goed met je portfolio?
En gaat het allemaal goed.
Het is bijna alsof ik naar je kind vraag. Als ik
heb je
vraag,
ook geen aankoop portfolio.
Gedaan? Nee, ik heb niks gedaan.
Weer een hoop geleerd.
Ja,
ik hoop
zeker.
De luisteraar ook. En een heleboel nieuwe inspiratie voor nieuwe afleveringen weer over indexen en hoe dat allemaal zit.
Ja, nee, zeker. Ik ben hard op zoek naar goede gasten.
Ja, nou, dat blijven we doen. Jolien Brouwer, heel veel dank dat je te gast wilde zijn en dit allemaal wilde uitleggen aan ons.
Nou, te gek. Ja, dank jullie wel voor deze kans.
Ja, enorm bedankt.
Dat iedereen het leuk vond.
Ik heb genoten en hoop geleerd.
Volgende week, Pim, wat doen we dan?
Ja, we gaan weer een industrie special maken. En dit keer over de game-industrie.
Oh. Ben jij een gamer?
Nee, helemaal niet.
Oké, ik ook niet.
Nee, maar iedereen die langskomt wel.
Oké. En dat is natuurlijk, daar kun je ook in beleggen. Ja,
dat is het is een extreem grote industrie, de game-industrie. Volgens mij is het is groter dan de muziek- en de filmindustrie bij elkaar. Het is extreem onderschat hoe groot de industrie is. En wij in Nederland zijn daar niet zo mee. Al hebben wij extreem goede gamemakers in Nederland trouwens. Mm-hmm. Echt topnotch in de wereld. Maar vooral in Azië, daar is echt is het gamen echt heel groot. En vooral mobile gaming. Misschien alleen al de grote game events waar gewoon in stadions gegamed wordt, daar is het prijzengeld soms gewoon honderden miljoenen. Dat kan je niet voorstellen vergeleken gewoon met topsport. Dat is echt, de gamers verdienen zoveel meer dan voetballers in Nederland.
Nou, dat wordt een hele bijzondere aflevering. Dat kan niet anders. En te gast daarbij is Rami Ismail. Hij weet daar heel
veel. Hij is de expert. Hij heeft ook een gamebedrijf opgericht en verkocht.
Ja.
En reist de hele wereld over om gamemakers te helpen nu.
Goed. Oké. Nou, dat horen we dan volgende week. Jongens, in de tussentijd, investeer in je kennis en beleg met beleid.